Goedenavond, dames en heren. Van harte welkom bij deze beeldvormende vergadering. Ik wil vragen aan iedereen om een plekje te zoeken. Ik heet u van harte welkom bij deze vergadering, ook de mensen thuis. Ondertussen staat de presentatie ook op de website, op raad.sliedrecht.nl. Vanavond staan er twee agendapunten op de agenda, Noord-Zuidverbinding en Sliedrecht Noord. Voor de Noord-Zuidverbinding is een ontwerp opgesteld, inclusief een raming van de investeringskosten. Dit ontwerp wijkt op meerdere redenen af van het eerder gepresenteerde schetsontwerp. Ook is het contourenplan voor Sliedrecht Noord in een vergevorderd stadium. Het college wil dit plan als eerst presenteren aan de gemeenteraad. Na een aftrap van de portefeuillehouder Ton Spek wordt er per project een presentatie van 20 minuten verzorgd, gevolgd door 30 minuten voor gesprek en is er voor iedereen de gelegenheid tot het stellen van vragen. Dan geef ik nu graag het woord aan de heer Spek. Ton.
Ja, dankjewel voorzitter. Wat een prachtige opkomst. Ik vind het echt geweldig, fantastisch dat u allemaal gekomen bent en ik begrijp dat ook wel. Want vanavond worden er plannen gepresenteerd die alles te maken hebben met de toekomst van Sliedrecht. Zoals u weet hebben wij in het voorjaar met de gemeenteraad in ieder geval besproken dat wij niet meer gingen voor een masterplan, maar voor een contourenplan. Een contourenplan die wij in moeten dienen bij de provincie als aanvraag om toegelaten te worden op de 3-hectare kaart. En dit contourenplan is een grondige basis voor Sliedrecht Noord en daarbij ook de noodzakelijke Noord-Zuidverbinding. U zult vanavond meegenomen worden door de projectleiders in de zaken die we daar tegengekomen zijn het afgelopen jaar. En u krijgt een sneak preview van het contourenplan wat wij aan de provincie gaan aanbieden. U zult te horen krijgen over dat de wijk gebouwd moet worden volgens de principes van water- en bodemsturend. Dat we een mobiliteitsopgave hebben als we 1800 woningen aan de noordkant gaan toevoegen. U krijgt te horen over de voorwaarden die de provincie stelt aan het woningprogramma en de dichtheid die er is. En natuurlijk ook over de economische haalbaarheid. Dat plan gaan wij indienen na besluitvorming in de raad. In het omgevingsbeleid wat recent gepubliceerd is, de herziening van 2025, is door de provincie al een haakje opgenomen om een aankondiging van dat het contourenplan van Sliedrecht er aankomt. En die aankondiging, dat haakje wat al in het huidige ontwerpherziening staat, die zullen we u ook doen toekomen. Wij naderen het einde van de voorbereiding van het contourenplan en van de Noord-Zuidverbinding. En we hebben altijd gezegd dat we dit jaar zouden aanbieden aan u. Dat gaan wij ook doen. Dat gaan we ook doen. Alleen, wij halen niet de agendacommissie van 11 november. Dus wij zullen pas na de agendacommissie van 11 november zullen wij het contourenplan en het voorstel voor de Noord-Zuidverbinding aan u aanbieden. En dan zal dat pas door de agendacommissie in het nieuwe jaar geagendeerd kunnen worden. Maar in ieder geval, wij koersen nu aan dat dit jaar alles klaar is. En na toestemming van de agendacommissie zal dat dan in begin 26 behandeld kunnen worden. Kortom, een avond waarin u denk ik nieuwe dingen zult horen. Waarin u wellicht ook vragen hebt, daar is alle gelegenheid voor. En ik wens u daar veel plezier mee.
Dank je wel, Ton. Ik zie ondertussen een vraag voorbij komen, Boudewijn.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Dank u wel. Eén vraag, want aan het eind wordt bijna gesteld alsof er nu geen vertraging is. Ik zal hem even toch scherp neerzetten. Loopt het project Noord-Zuidverbinding nu vertraging op en zitten er eventueel financiële consequenties aan?
Kunt u daarop antwoord geven, Tom?
Ja, voorzitter, daar kan ik antwoord op geven. Het project loopt op dit moment geen vertraging op. En er zitten dus ook geen financiële consequenties aan.
Helder, dankjewel. Goed, dan beginnen we nu met de eerste presentatie.
Voorzitter, misschien moet ik dat even toelichten, want anders is het wel een heel kort antwoord. Wij hebben in 22 de subsidie gekregen met waaraan de voorwaarde verbonden was dat wij binnen 5 jaar zouden beginnen. Dus dat wij eind 27 begonnen zijn met de Noord-Zuidverbinding. En dat is nu nog steeds haalbaar.
Dankjewel, Tom. Goed, dan beginnen we nu met de eerste presentatie over het project Sliedrecht Noord. De presentatie wordt gegeven door Marloes van Loo, projectmanager Sliedrecht Noord, en Rob van der Velde, stedenbouwkundig van Atelier Dutch. Na de presentatie is er ruimte gelegenheid voor uw vragen, dus ik wil u vragen tijdens de presentatie vooral te luisteren naar hun verhaal. Marloes, mag ik jou het woord geven?
Jazeker, dankjewel. Goedenavond allemaal. Hele grote zaal. Zo vaak spreek ik niet voor grote groepen. Dus eens moet de eerste keer zijn. Mijn naam is dus Marloes van Loo en ik ben sinds april de projectmanager voor Sliedrecht Noord. En de ontwikkeling Sliedrecht Noord die doen wij samen vanuit de gemeente met de marktpartijen. Dus het verhaal wat ik ga houden is zometeen ook heel erg kort. Want ik zal vragen aan Rob, het stedenbouwkundig bureau Atelier Dutch, om het verhaal wat we hebben gemaakt vanuit de gemeente samen met de marktpartijen aan jullie te presenteren. Maar ik dacht ik doe in ieder geval even de aftrap om een begin te maken. Oh, ik heb natuurlijk zelf de afstandsbediening. Sliedrecht Noord. De wethouder vertelde al, we zijn in het verleden hebben een start gemaakt met het masterplan, maar we hebben een stap terug gedaan, namelijk we werken op dit moment aan een contourenplan. Dus de afgelopen maanden is daar vanuit zowel de gemeente, de marktpartijen, maar ook onze mede-overheden en externe specialisten hard aan gewerkt. U zult wel denken, wat is een contourenplan? Nou, dat is een terechte vraag van de contourenplan. Dat fenomeen, dat kennen we niet zo heel erg binnen de gebiedsontwikkeling. Maar het is eigenlijk een plan wat we speciaal gaan maken voor de provincie. En wat het woord al zegt, het is niet een ontwerp, maar het is echt de contouren die je met elkaar vaststelt. Dus het is een richtinggevend document. De hoofdcontouren, de principiële keuzes, de basisprincipes, leggen we daarin vast. Dus zometeen als u ook het contourenplan gaat ontvangen, dan zul je geen ontwerp zien. Dus je gaat niet precies zien hoe we het gaan doen, maar je kunt wel lezen wat we gaan doen, zodat we dit in de volgende fase verder uit kunnen werken. Het is een samenwerking wat ik zeg. Wij als gemeente doen dit samen met marktpartijen. De gemeente heeft veel kennis, maar de marktpartijen uiteraard ook. En vandaag zijn er een aantal ook aanwezig. Ik vind het wel leuk om ze even voor te stellen. We hebben in ieder geval ABB. Vanavond is ook ABB aanwezig. Jordi, als je misschien even wil gaan staan. Jordi is aanwezig namens ABB. Een lokale partij, jullie allemaal vast en zeker bekend. En we hebben AM is een van de partijen. We hebben ook de Gebroeders Blokland. Ook Michiel is vandaag aanwezig. Van Loteringen, fijn dat je er bent. BPD, we hebben Paul Opstal ook in de zaal. En we hebben ook nog Heijmans als een van de marktpartijen. Dus zometeen als jullie vragen hebben, deze heren zijn ook beschikbaar. Vanuit ACRO worden we begeleid. Vandaag is ook Walter aanwezig. Die gaat kijken hoe die de gemeente en de marktpartijen goed bij elkaar brengt. Dus fijn dat je er ook bent, Walter. Het is dus een samenwerking tussen gemeente en marktpartijen. Wij hebben veel kennis als gemeente en marktpartijen, maar we hebben ook af en toe even wat aanvullende kennis nodig. Dus we hebben ook partijen ingehuurd zoals Witteveen en Bos. We hadden het er net al over. Een van de thema's is water en bodem gestuurd. Dus Witteveen en Bos heeft er ons in geadviseerd. We hebben Goudappel op het gebied van mobiliteit. We hebben ADSIM, we hebben het ingenieursbureau, Facton, Cebion. We hebben allerlei expertise ingehuurd die ons helpt bij deze opgave. Daarbij zijn we ook volop in gesprek met de mede-overheden. De belangrijkste, hij werd net al genoemd, de provincie Zuid-Holland. Zijn wij veel in overleg, in afstemming binnen de kaders. Het waterschap Rivierenland. We hebben ook de omgevingsdienst, de veiligheidsregio en uiteraard ook Rijkswaterstaat. En verder hebben we ook contact met verschillende ministeries, bijvoorbeeld VRO. Je kunt het wel voorstellen, infra. hebben we ook contact mee in relatie tot de A15. Er zijn allerlei verschillende samenstellingen en vormen hebben we de afgelopen maanden hard gewerkt aan het contourenplan. In het contourenplan zijn dus de hoofdlijnen leggen we daarin vast. En belangrijke thema's zijn daarbij dus water en bodem gestuurd. Netwerk, je kunt je wel voorstellen hier, in deze omgeving is de mobiliteit altijd nog een lastig punt. Dus ook daar hebben we volop de aandacht voor. En uiteraard het programma. En zoals de wethouder ons al net vertelde, het doel is om met het contourenplan uiteindelijk aan te kunnen bieden aan de provincie en te komen op de 3-hectare kaart. Wat ons de mogelijkheid geeft om ook daadwerkelijk de volgende stap te kunnen gaan maken. Het vervolgproces, want we hebben nu dus het contourenplan, daar zijn we volop mee bezig. De laatste weken gaan we richting de afronding. The devil's always in the detail, zeg ik. Dus we hebben nog echt wel wat afstemmingen te doen met de provincie en waterschap. Maar dat gaat richting het einde. Daarna hopen we dus dit jaar nog aan te bieden aan de raad. Inclusief het advies van de maatschappelijke adviesgroep. We hebben natuurlijk de MAG-deals die met ons meekijkt. En als dat allemaal gebeurd is en de raad heeft het vastgesteld, dan kan het college het contourenplan aan gaan bieden bij de provincie Noord-Holland. Zuid-Holland. Ik zie planvorming. En dan gaan we door naar Masterplan Zuidelijk Noord. Als we een masterplan hebben, dan uiteindelijk ga je een omgevingsplan maken. En dan kun je uiteindelijk over een paar jaar, het duurt nog even, starten met de bouw aan de andere kant van het spoor. Dat even op hoofdlijnen over het proces. Als jullie het goed vinden, starten we nu eerst even met Rob. Die gaat jullie echt helemaal meenemen in het contourenplan. En dan komen we zo meteen bij jullie terug voor alle vragen.
Dankjewel, Manoes. Mijn naam is Rob van der Velde, ik ben stedenbouwkundige en ik werk in opdracht van de gemeente en de gezamenlijke marktpartijen aan het contourenplan voor Sliedrecht Noord. Eens even kijken, gaat dat goed? Er komen plaatjes bij, er wordt gewerkt daar. Ik kan namelijk niks zonder plaatjes vertellen, is niet waar. Het contourenplan. Marloes die ligt het er al goed toe. Wat doet een contourenplan eigenlijk? Het legt als het ware de contouren vast voor de ontwikkeling. Het legt zeg maar ambities vast, een soort denkrichting voor dit gebied. En de concrete, concrete uitwerking daarvan wordt later in de masterplan vastgelegd. En dus even voor een beeld. Hè, we hebben het ambitiedocument wat eerder al in 2022 ook door u is vastgesteld. En daarin zijn de ambities vastgelegd voor, voor deze ontwikkeling. En uiteindelijk het masterplan, dus het derde document wat u daar ziet, dat zal daar een veel meer concrete invulling aan geven. Dat contourenplan is een essentiële tussenstap, ook richting de provincie. Het wordt opgesteld door de gemeente Sliedrecht en de marktpartijen samen. Het wordt ook vastgesteld door u als gemeenteraad. En het is dus van belang om daarin eigenlijk de kaders weer te geven. En die zijn nodig om op die 3-hectare kaart terecht te komen. Daarna volgt een stedenbouwkundige uitwerking, omgevingsplan, startbouw en alles wat daarna volgt. Marloes heeft het net al toegelicht. Nou, wat is de aanleiding? Er zijn eigenlijk allerlei ontwikkelingen op dit moment gaande in Sliedrecht die ook een zekere samenhang met elkaar hebben. Hè. Zonder Noord-Zuidverbinding geen Noord en zonder Noord ook geen Noord-Zuidverbinding, om maar wat te noemen. Daar hangt in zekere zin ook de binnenstedelijke herstructurering mee samen. En daarnaast zijn er ook een aantal ontwikkelingen in de omgeving. En ook in Hardingveld-Schiedendam staan een aantal grotere woningbouwlocaties op poten. En als je kijkt naar de lokale en regionale woningbouwvraag. En je kijkt naar wat er in de binnenstedelijke herstructurering aan woningen wordt toegevoegd. Dan is dat eigenlijk onvoldoende om aan de woningvraag van Sliedrecht te voldoen. En als je dan kijkt naar Sliedrecht, dan is eigenlijk Sliedrecht Noord de enige uitbrengingslocatie die daarvoor in beeld komt. En dus is het van belang dat je niet, je moet niet in elkaar de vraag stellen of het een goed idee is om daar woning te maken, maar je moet het doen onder de juiste voorwaarden. En die voorwaarden, die zijn we nu op dit moment met elkaar aan het bepalen. Dus al die ontwikkelingen hangen samen met elkaar, maar we richten ons voor het contourenplan alleen op het nu hier rood gekleurde gebied. Ik heb hem ook even in de luchtfoto aangegeven. Dat betekent dat het contourenplan gaat niet over Sliedrecht buiten. Gaat ook niet over de Noord-Zuidverbinding. En dat zijn eigenlijk losse projecten die wel met elkaar samenhangen. Maar die ook richting een provincie duidelijk gescheiden blijven. Hè? Want het ene gaat over het komen op de 3-hectare kaart. En het andere heeft een eigen dynamiek. En daar zal zo meteen Sjaak wat meer over vertellen. Dus het gaat om dit gebied. Dat is zeg maar waar de focus op ligt. Maar dat kun je natuurlijk niet doen zonder te kijken naar die regio breed. Sliedrecht Noord ligt eigenlijk op een unieke positie in die regio. In Oost-West richting ligt het eigenlijk tussen Dordrecht en Gorinchem, een soort bebouwde band tussen Spoor en A15. En laten we zeggen, aan de noordkant het nationaal landschap Alblasserwaard, aan de zuidkant het nationaal park de Biesbos. En de unieke ligging is natuurlijk ook aan het spoor. Een station wat aan één kant bebouwd is en aan de noordzijde nu aan de weilanden ligt. En waar je eigenlijk van een hele optimale OV-bereikbaarheid al direct gebruik kunt maken. Dus wat de gemeente betreft en wat de provincie betreft, is het ook heel logisch om dichtbij het station ook dan die woningen te bouwen. Maar daarin zit ook een kans om de Alblasserwaard met de Merwede en met de Biesbos te verbinden. Het is nu een weiland, kenmerkt daarvan, gras, je kunt er niet in, je kunt niet doorheen lopen, je kunt niet doorheen fietsen. En er ligt een kans om deze ontwikkeling in te zetten, om verbindingen te maken, eigenlijk Noord-Zuid richting, door Sliedrecht Noord, door Sliedrecht. En eigenlijk als het ware die twee gebieden ecologisch met elkaar te verbinden, functioneel met elkaar te verbinden, met recreatieve routes. En eigenlijk op allerlei manieren, als het ware, Sliedrecht Noord een regionale betekenis te geven. Dus dat het meer is dan alleen voor Sliedrecht. Het is een schakel tussen stad en land met regionale uitstraling, staat erbij. Nou, als je dan, laten we zeggen, hoort hoe complex die opgave is, Marloes, die ligt in het net en in het kort al toe. Ik zal jullie eerst meenemen door wat die opgave eigenlijk is. En dan laat ik uiteindelijk ook zien hoe dat ongeveer gaat landen in het contourenplan. Als we niet letterlijk, maar van onder naar boven dat plan zeg maar, zouden opbouwen, dan beginnen we eigenlijk met een aantal omgevingsaspecten die hier spelen. Dus de onderste laag zou je kunnen zeggen. Er ligt een spoor, een betuwelijn met een veiligheidscontour. Er ligt ook een buisleiding doorheen, een hoge druk gasleiding die ook een externe veiligheidscontour heeft. We hebben te maken met geluid van spoor en weg. We hebben te maken met geur, onder andere van de agrarische bedrijven in de omgeving. Sportvelden die natuurlijk ook een beperking geven, met licht en geluid. En de zogenaamde beperking gasbestrijdingsmiddelen, spuitzones zeg maar, vanuit het agrarisch gebied. En eigenlijk al die aspecten, daar probeer je rekening mee te houden. Door afstand te houden of door aan de bron maatregelen te nemen of zeg maar, aan de ontvangende zijde maatregelen te nemen. Maar het is heel erg van belang om wanneer je een goede, fijne, veilige en gezonde leefomgeving wil maken, dat je rekenschap geeft van die omgevingsaspecten. Dan water- en bodemsturend. Het werd al genoemd. Het is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Elke ontwikkeling op dit moment in Nederland heeft daar in meer of mindere mate mee te maken. Maar in het bijzonder speelt in Sliedrecht Noord dat extra. Het is een veenweidebodem in een oud polderlandschap waar veel water is. Waar ook het gevaar van bodemdaling op de loer ligt. Wateroverlast, zeker bij klimaatextremen. En het is ook een gebied wat last heeft van zogenaamde ecologische achteruitgang. Het is nu, laten we zeggen, beperkt in zijn biotoop. Dus dat wil zeggen dat biodiversiteit daar echt beter kan. En er wordt ook onderzocht hoe we dus deze ontwikkeling kunnen inzetten om zeg maar, de biotopen te vergroten, gradiënten toe te voegen en daarmee eigenlijk ook de biodiversiteit te stimuleren. Het gaat er dan dus ook om dat de inrichting, dat water- en bodemsturend er ook aan bijdraagt dat het veilig, gezond en toekomstbestendig is. En met toekomstbestendig bedoelen we dat het gebied robuust genoeg is om klimaatextremen op te vangen. En dat het hemelwater in het gebied kan worden opgevangen en vastgehouden. En dat het niet afwentelt op de omgeving of afwentelt naar de toekomst. Die klimaatverandering, die wordt versterkt door die extremen. Dus we moeten met grotere piekbuien rekening houden. Dus dat alles komt samen eigenlijk in een integraal idee bij water en bodem. Nou, daaroverheen komt dat landschap. Het is gebaseerd op die bodem, het is gebaseerd op die waterstructuur en het is ook gebaseerd op het historische polderlandschap. De kenmerken die we in de Alblasserwaard tegenkomen, die we niet uitgummen, maar die we juist gebruiken om dat watersysteem aan te ontwerpen en daar zeg maar, het landschap volgend in te laten zijn. En daarmee zou het ook een wijk moeten worden die eigenlijk als het ware heel vanzelfsprekend aansluit op die omgeving. En daar overheen komt de laag van verkeer en mobiliteit. Ook niet onbelangrijk als het gaat om bereikbaarheid, als het gaat over dat soort aspecten. Waarbij Stomp ook het vertrekpunt is. En Stomp staat voor stappen, trappen, openbaar vervoer, mobiliteitsdiensten en de privéauto. En dat betekent dat je naar een systeem kan gaan waarbij je eigenlijk het optimaal inricht voor de fietser en de voetganger. Voor die korte afstanden ook sneller en veiliger bij school en supermarkt kan komen. Maar die auto is daar ook heel belangrijk in. Het mobiliteitsonderzoek wat is uitgevoerd door Goudappel in oktober en waar de conclusies nu aan het verwerken zijn, die hebben zich daarop gericht om te kijken wat is, als we kijken naar het hele netwerk en hoe dat onder druk staat, waar knelpunten in dat netwerk zitten. De vraag is, waar zijn nu al die knelpunten? En hoe gaat zeg maar, dat zich autonoom in de toekomst ontwikkelen als we geen Sliedrecht Noord zouden bouwen? Dus welke knelpunten komen dan in beeld. En dan is de derde vraag is, en als we Sliedrecht Noord toevoegen, wat betekent dat zeg maar voor het netwerk en de druk daarop en de knelpunten die daarin herkenbaar zijn? En dat laatste wil je dus weten om te kijken, hoe kan deze ontwikkeling bijdragen aan het verbeteren van de bereikbaarheid en de doorstroming in plaats van dat het verergert? En dat is eigenlijk waar het onderzoek zich op richt. En ook om te kijken, hoe kunnen we daarop ingrijpen? Hoe kunnen we naar een duurzame mobiliteitstransitie toe om ervoor te zorgen dat voor Sliedrecht Noord en Sliedrecht als geheel eigenlijk het gebied ook, de regio ook bereikbaar houden. Dat doen we onder andere door een fijnmazig fiets- en voetgangersnetwerk. En ik zei het al, je moet sneller en veiliger en directer bij de supermarkt kunnen komen met de fiets dan met de auto. En dat kunnen we ook doen door te kijken naar hoe kan nou de nabijheid van het openbaar vervoer eraan bijdragen dat we hier in bepaalde gebieden met een lage parkeernorm kunnen werken die ook past bij de doelgroep voor wie we willen bouwen. En een belangrijk uitgangspunt zijn de Noord-Zuid-verbindingen. Je wil die barrière van het spoor, de Betuwelijn, de A15, die wil je kunnen overbruggen. Daarin zijn in ieder geval 3 Noord-Zuid-verbindingen al in beeld. Dat is de Zwijnskade nummer 3, dat is de tolsteeg op nummer 1. En nummer 2 is de Noord-Zuid-verbinding, maar daar zal zo meteen meer over verteld worden. En dan, laten we zeggen, als bovenste laag zou je kunnen zeggen, en nogmaals niet letterlijk, het programma. Je moet bouwen naar de woningbouwbehoefte die er is. En dat betekent ook een mix van segmenten, sociaal, middelduur, betaalbare, koopvrije sector. En je wil ook bouwen voor alle doelgroepen, voor jongeren, starters, tot en met senioren. Dat betekent ook vormen van zorgwonen. En dat doe je in grondgebonden woningen en gestapelde woningen. Dus kortom, een vrij breed palet in de woningbouw. Circa 1880 woningen, uiteraard in fases te realiseren, niet alles ineens. En ook een voorzieningenprogramma wat erbij hoort, wat ook is afgestemd op Sliedrecht Noord, maar wat ook tegelijkertijd ervoor zorgt dat je niet de bestaande voorzieningen in Sliedrecht ondermijnt. En natuurlijk moet duurzaam bouwen ook de norm zijn hier. En als je al die lagen over elkaar heen legt, dan moet dat leiden tot een integraal plan waarbij die verschillende aspecten elkaar gaan versterken. En dus waarbij je dus niet naast elkaar afstand houdt voor het spoor en dan een speelplek maakt en dan woningbouw maakt en dan het parkeren daarnaast legt en daarnaast nog een keer een school legt. Maar door het combineren van die functies het elkaar ook versterkt. Dat dus een autostructuur niet een ecologische structuur in de weg gaat zitten. Of dat een bereikbaarheid van een station je ook kunt inzetten om tegelijkertijd ook scholen en andere voorzieningen bereikbaar te maken. Dus als je dat zeg maar uit elkaar rafelt, dan beginnen we even weer met die water- en bodemstructuur. Gebaseerd op die ondergrond die we in de polder tegenkomen. Maar die tegelijkertijd er ook voor zorgt dat we dus hier naar een systeem gaan waarbij het water, voldoende water bergen. Dus zeg maar voldoende watergangen maken om die capaciteit te bereiken. Die maken we ook niet te breed of te diep. Dat heeft te maken met die specifieke bodemopbouw van de veenweide die we hier in Alblasserwaard hebben. Waarbij een systeem is wat zichzelf ook zuivert en wat is afgekoppeld van de polder en van het stedelijk water. Dat betekent een soort procesgestuurd, zelfregulerend systeem zou je kunnen zeggen. En daarmee kunnen we dat ook beheersen en kunnen we het ook goed in de hand houden. En we kunnen het ook inzetten om dat water, om ook ecologische verbindingen te maken. Dus het maken van natuurlijke oevers draagt bij aan waterberging, maar draagt ook bij aan biodiversiteit en het ecologisch verbinden van Alblasserwaard met Sliedrecht. Dus er zijn ook allerlei meekoppenkansen die we daarin mee kunnen nemen. En dat komt natuurlijk ook bij om de hoek kijken, hoe ga je ophogen hier in dit gebied. Hè? Slappe veenbodem, dus je wil proberen bodemdaling te beperken. Dus niet overal ga je met dikke zandpakketten ophogen. Maar sommige gebieden houden je juist wat natter, hè? Omdat je daar wat waterberging wilt realiseren om bodemdaling te voorkomen. En daarmee ook zeg maar, nieuwe ecologische biotopen te introduceren die dus ook weer bijdragen aan natuurontwikkeling in dit gebied. En daar hoort een landschap bij. En als je kijkt, het afstand houden tot het spoor, het betekent dat je eigenlijk in oost-west richting een zone vrij moet houden van bebouwing. De Oost-Westpark, hij ligt hier tegen de Betuwelijn aan. En dat is ook een plek die je ook niet moet zien als een beperking, hè, met bouwen met afstand tot het spoor en het station. Maar juist als een gebied van kansen, hè, waar je natuur en recreatief medegebruik kunt combineren, maar plek is zeg maar, voor sportspel en ontmoeting. En op die manier eigenlijk een betekenis heeft voor Sliedrecht Noord en voor heel Sliedrecht. He, zoals Sliedrecht Buiten, ook de sportvereniging gaat huisvesten, maar ook mensen uit Sliedrecht zullen sporten. Van daaruit, dat zijn die pijlen naar het noorden, he, wordt langs die waterstructuur wordt het ingezet om die ecologische verbindingen te maken. Dus het zicht de polder in, maar ook letterlijk ruimte en ontspanning daar te brengen. En op die manier eigenlijk als het ware de Alblasserwaard, Sliedrecht Noord, Sliedrecht, Merwede, Biesbos ook met elkaar ecologisch te verbinden. middenin in het brede Noord-Zuid-verbinding daar ook weer in weergegeven. En daar overheen komt die laag, dat fijnmazige stelsel van fiets- en voetpaden, die ervoor zorgen dat je vanaf elke woning snel en veilig in Sliedrecht kan komen, snel en veilig bij het station kan komen, bij voorzieningen, bij sport en school. En de auto die daaraan ondergeschikt is. Je kunt overal met de auto komen, maar altijd indirect, of laten we zeggen via een blokje om, want als fietser of voetganger moet je daar sneller en veiliger kunnen komen. Er wordt op dit moment heel goed gekeken naar welke verbindingen moeten we maken tussen Sliedrecht Noord en het omliggend wegennetwerk. Op zo'n manier dat we het omliggend wegennetwerk niet te veel belasten. Maar tegelijkertijd dat we ook geen sluipverkeer door de wijk krijgen als 's ochtends de file op de A15 staat. Dus dat is een dunne balans die wordt gezocht. En daarin laten we ons ook goed adviseren door Goudappel die ons van de nodige expertise voorzien. Natuurlijk openbaar vervoer, het bestaande OV-punt, het station waar bussen ook komen, Q-bus, R-net, spoorlijnen. Dat is natuurlijk zeg maar de hub waar je ook die wijk aan wil ophangen. Nou, en dan hebben we het programma in de dichtheid. Deze gele cirkel ziet er op mijn computer anders uit. Dat moet een soort ondergaande zon voorstellen. Maar goed, met enige fantasie hoop ik dat u dat kunt zien. De ondergaande zon, het concept wat we eigenlijk ook in het ambitiedocument dan hadden opgenomen. Als een idee van, je bouwt dicht nabij een station. En dun, zeg maar, naar het noorden en oosten en westen toe. Dus zeg maar de hoogste dichtheid daar waar de voorzieningen zijn. Waar je dicht bij het openbaar vervoer zit. En dun richting het landschap, richting Mijngaarden, richting oost en west. Gemiddeld genomen hebben we het over een woningdichtheid van 35 woningen per hectare. Dan reken ik het Oost-Westpark niet mee. Dus puur het gebied wat je kunt bebouwen is 35 woningen per hectare. Dat is een dichtheid die gemiddeld ook voorkomt in het gebied Winkelplein Noord. Waar ook dezelfde dichtheid zit. Dat geeft een beetje een beeld. En dat betekent in Sliedrecht Noord wat dichter bij een station. En we doen dan naar buiten, dus daar wordt veel meer gedifferentieerd. Dus we maken verschillende woonmilieus, ook om verschillende doelgroepen goed te kunnen bedienen. En dat doen we ook in verschillende woonsferen. Wonen aan het park is anders dan wonen aan het landschap of aan het water of in het station, bij het station. Dus op die manier bied je eigenlijk ook over die 880 woningen ook verschillende sferen aan. Want als je allemaal alles hetzelfde zou bouwen, dat zou een beetje te eentonig worden. Dus we kijken ook naar, laten we zeggen, waar komen verschillende woonvelden te liggen en hoe kunnen we daar met die woonmilieus daar zo goed mogelijk op reageren. En dan de voorzieningen. Ik heb hier op de kaart de belangrijkste voorzieningen aangegeven in Sliedrecht waar ze nu liggen. En in afstemming daarmee kijken we ook wat er in Sliedrecht Noord kan komen. Je moet dus voorzieningen daar realiseren die niet de bestaande voorzieningen ondermijnen, maar die wel bijdragen aan, laten we zeggen, de behoefte die in Sliedrecht Noord daar is. Een school of meerdere scholen in één gebouw, al dan niet in combinatie met sportvoorzieningen. Gezondheidsvoorzieningen, eerste lijn zorg, maar ook zorgwoningen. Voorzieningen voor dagelijkse boodschappen, dat kan de vorm van een supermarkt hebben of een andere vorm. Daar zijn we nog volop mee bezig in het distributieplanologisch onderzoek gebruiken we daarbij. En de Oost-Westpark die ook de ruimte biedt om sportvoorzieningen op te vangen, Sliedrecht buiten, is daar een belangrijk voorbeeld van. En op die manier proberen we eigenlijk ook het hele voorzieningenaanbod in overeenstemming te brengen met de woningen die misschien Sliedrecht Noord gaan bouwen. Nou, dat contourenplan, dat is eigenlijk die tussenstap waar we van ambities in het ambitiedocument naar die richtinggevende contouren gaan. En uiteindelijk worden dat concrete uitgangspunten in het masterplan en daarna volgt de hele uitwerking enzovoort. Dus dat in een vogelvlucht, in een nutshell, waar we nu staan met het contourenplan. Dus tot zover.
Dankjewel Rob, dankjewel Marloes. Ondanks de heldere presentatie en de vele informatie zullen er ongetwijfeld nog vragen zijn. Dus ik wil vragen of je hier even wil blijven staan, zodat je in ieder geval antwoord kan geven op de vragen. Om het eventjes geordend te laten verlopen, wil ik eigenlijk vragen om de eerste groep hier de eerste vragen te laten stellen. Dan ga ik over naar de middelste groep, een beetje recht tegenover mij. En de laatste groep aan mijn linkerhand, dus aan de rechterkant. Ja. Want ik vermoed dat er ook een microfoon de zaal doorgaat. Oh, die liggen ook op tafel. Oké. Okay. In ieder geval, er is ondersteuning genoeg. Fijn. Ik wil eigenlijk aan deze kant, aan mijn rechterkant, eigenlijk wil ik vragen aan de mensen wie er een vraag wil stellen. En steek uw vinger even op, dan krijgt u vanzelf het woord. Ik zie daar achterin Ad, meneer hiervoor. Dat is het. Ik ken uw naam niet, maar daar nog iemand. Ad, ik wil met jou beginnen.
Wij zijn hier met een delegatie van de korfbalvereniging Merwede, met name voor de Noord-Zuidverbinding. Wat mij opvalt in het kaartje mobiliteit is dat de oorspronkelijke tracé van de Noord-Zuidverbinding nog steeds op dat kaartje staat, terwijl er in februari, maart al een nieuw tracé is gepresenteerd. Dat valt me op dat dat in meerdere tekeningen die van de gemeente voorbij komen, dat nog steeds op die manier wordt aangegeven. Vind ik een beetje raar.
Dankjewel, Ad. Is dat gewoon een constatering of wil je er ook nog een antwoord op krijgen waarom dat zo is? Ik kijk eventjes naar rechts. Klopt dat? Wordt aangepast. De heer Ivoor. Meneer, zou u de microfoon willen pakken? Anders is er thuis...
Ik ben bewoner van Sleijenborg en we hebben nu ook in de groep gezeten. Die hebben nu 5 vergaderingen gehad. En wat ons opgevallen is, dat elke keer aan voorbij gegaan wordt, er is een onderzoek gedaan. Waarbij uitkwam dat 6.500 heen en 6.500 terug verkeerspositie gebracht worden. En die gaan allemaal daar via de Stationsstraat naar de Parallelweg. De bewoners, de toekomstbewoners die welkom zijn en moeten ook gaan bouwen, die moeten we niet in het dorp krijgen voor die verenigde. 80% is forens. Die gaan niet hier werken, die gaan allemaal in de regio werken. Die moeten zo snel mogelijk het dorp uit, dus helemaal niet het dorp in eigenlijk. En nu zien we hier gewoon, we zien nu al, als het een beetje slecht weer is, staan we hier bij eerste rotonde, staan we al in de file, nu al. En als de struipvegen, die worden volop, ik was van de week in Rotterdam, file, Papendrecht, stonden ze te dringen om eraf te gaan, om binnendoor. Dit wordt alleen maar erger. We krijgen hier een enorm verkeersinfarct, dat wilt u nu weten, en dat gaat heel veel geld kosten.
Hartelijk dank voor uw betoog. Ik heb er niet echt specifiek een vraag in gehoord. Oké, maar kunt u dan uw vraag verhelderend stellen aan Roppe van Marloes of eventueel aan de wethouder, zodat ze daar specifiek een antwoord op kunnen geven?
Nou, we zien het aantal de metingen die gedaan zijn, die 6,5, 6,5 heen en terug. Die zijn dus niet opgenomen in het plan. Want wij zien, vanuit het appartement kunnen wij al zien hoe het verkeer gaat. Sluipwegen, die worden nu al volop benut. En dus de A15 tot aan de afslag Oost, daar begint de file op elke dag. Elke dag, hè, 's morgens, 's middags, 's avonds. En dan gaan wij nog een keer daar nog zoveel verbindingen bijkomen. Dat gaat gewoon niet lukken in dit dorp. Je moet die mensen gewoon uit het dorp houden, bouwen. Parallelweg, zo snel mogelijk op de parallelweg. En het viaduct gebruiken van de afslag die er is. En het viaduct van je Hardingsveld gebruiken, dat de mensen gelijk naar Utrecht kunnen en naar Geurlkum en naar Rotterdam.
Hartelijk
dat
dank.
Dat is mijn zorg van infarct van verkeer.
Hartelijk dank. Ik kijk dan wel eventjes naar mijn rechterkant. Iemand die daar antwoord op wenst te geven op deze zorg? Ton, kun jij daar antwoord op geven?
Ja, ik denk dat we zo meteen, als we het over de Noord-Zuid-verbinding hebben, er nog wel op ingegaan wordt. Maar sluipverkeer is ook nu al een probleem. Vandaag zijn er ook al vragen aan het college gesteld over sluipverkeer. Dus in die zin is daar zeker wel oog voor. Maar wat niet kan, is dat we een dorp buiten het dorp bouwen. We moeten echt ook de wijk verbinden met de rest van Sliedrecht. Dus daar ontkomen we niet aan. En we hopen natuurlijk zoveel mogelijk dat zij het aantrekkelijk vinden om met de fiets te gaan. Maar het zal ook net als op zo'n dag als vandaag met de auto gegaan worden. Dus zometeen komt daar nog wel nog wat meer over. In ieder geval, wat niet mogelijk is, daar krijgen we nooit ook geen toestemming van de provincie van, als we de wijk Sliedrecht Noord niet verbinden met het huidige Sliedrecht.
Dankjewel. Dan zag ik nog een vinger achterin. Meneer, u heeft het woord.
Ja, Norbert Zouwberg, klankborstgroep Wijngaarden. Allereerst compliment voor de presentatie, duidelijk mooi uitgelegd. Ik ben een beetje verbaasd dat ons dorp ontbreekt in de presentatie, want het heeft nogal wat invloed op ons leefklimaat en het verkeer en alles. Dus dat was eventjes een opmerking van mijn kant en namens de klankbordgroep.
Hartelijk dank. Ton Spek. Zou je daarop willen reageren?
Ja, het is steeds terugkerende discussie met de klankbordgroep. Ongeveer 2 of 3 keer per jaar hebben we ook bestuurlijk overleg met de klankbordgroep over de ontwikkelingen waar wij de klankbordgroep informeren. Vanavond is de presentatie voor Sliedrechters. En in die zin hebben wij inderdaad vanavond niet de impact voor Wijngaarden in de presentatie opgenomen. Maar natuurlijk komen we er nog een en andermaal met elkaar over te spreken.
Over het landschap. En,
ja. Wat ik zeg van in het contourenplan gaat het echt over Sliedrecht Noord en de impact die het heeft en hoe wij ook met de klankbord Wijngaarden kunnen bekijken welke effect het heeft op Wijngaarden is vanavond niet het issue wat we bespreken.
Goed. Ik constateer dat er aan deze kant geen vragen meer zijn, want dan ga ik naar het middenschip. Ik zie een aantal vingers omhoog gaan. Er wordt even meegeschreven. Ja. Momentje hoor, we registreren even wie er allemaal het... Ik kan nu allemaal nog eventjes uw vinger omhoog houden. Dankjewel. Het wordt even opgeschreven, zodat we niemand vergeten. Meneer Van der Leden, u krijgt van mij het woord.
Ik heb eigenlijk een vraag over de stompprincipe. Ik denk dat het niet zo heel verrassend was. Het autoluw, heb ik toch wel even een bedenking over. Binnen stedelijke herstructurering komen we nu al schrijnend parkeerplaats tekort. Ja, als we nu hier al niet van leren dat we nu tekort komen, is autoluw in de wijk Noord, waar we het nu over hebben, is gewoon in mijn ogen gewoon wensdenken. Want die mensen die gaan vroeg of laat of naar het centrum, of naar de kerk, of naar een sportvereniging midden in het centrum. En inderdaad, ze zouden best wel de fiets pakken. Maar geloof je nou echt zeker dat het met slecht weer dan ze de fiets pakken? Dit is echt wensdenken. Mensen, laten we nou niet dezelfde fout maken. Nu kunnen we het nog goed neerzetten. En niet autoluw. Autoluw hoort niet in Sliedrecht en omstreken.
Hartelijk dank, meneer Van der Leden. Wenst een van de... hierop te reageren?
Ja... Kijk, het stompprincipe, ik hoor wat u zegt, hè, autoluw, alleen je kunt inderdaad, je moet het altijd zien als systeem. Dus enkel hè, de parkeernorm omlaag brengen leidt niet tot minder autogebruik en minder autobezit. Dus we hebben het echt over een andere manier je woonomgeving inrichten en op een andere manier jezelf door het leven gedurende de werkweek verplaatsen. Dus het is natuurlijk wel en-en. We gaan niet alleen de parkeernormen omlaag brengen. Maar zoals de wethouder ook net zei, we proberen ook veel meer ruimte te bieden aan de voetganger, aan de fietser. En uw vraag is in hoeverre, als je dat doet, dus als je zo meteen een ontwerp maakt, wat inderdaad meer ruimte geeft aan die fietser en aan die voetganger, gaat dat dan wel leiden tot het feit dat er meer mensen de fiets pakken en het auto of en gaan lopen? Dat is uw vraag. Uiteindelijk is dat wel waar we naartoe moeten. Op het moment, zeg maar, de huidige autogebruik, als we dat als uitgangspunt nemen voor Sliedrecht Noord, dan is eigenlijk de conclusie, dan kan je Sliedrecht Noord niet toevoegen. Want dan krijg je, als je kijkt naar, ook naar het huidige autogebruik, we zien eigenlijk als je niet ingrijpt dat er steeds meer mensen de auto pakken, dat er ook per huishouden steeds meer auto's komen. En daar hebben we in ieder geval in Nederland, hebben we daar onvoldoende ruimte voor. Dus op het moment dat we nu al zien in de autonome groei, dat iedereen meer gebruik maakt van de auto en we lopen nu vast. Hè, straks op de A15 nog meer en op de N-wegen nog meer. Op het moment dus dat je niet bereid bent met elkaar eigenlijk anders te leven, dan kan je eigenlijk in dit gebied niet meer woningen toevoegen.
Meneer Van der Leden, u wilt daar nog even op te reageren.
Ja, het is daar wel duidelijk, maar daarom is het des te belangrijker dat binnenstedelijke herstructurering, waar we het nu niet over hebben, dat snap ik wel, maar dat we daar wel de les van trekken voor in Noord. Want nu vallen we dus in dezelfde fouten gaan we nu, ja, met zoveel auto's, want er gaan gewoon auto's komen. Er gaat gewoon minimaal 1 auto per woning komen. Dat is de praktijk overal. Dus misschien wel 2. Dan denk ik van, je kan wel de parkeernorm naar beneden doen. En je kan wel niet willen meer auto's daar willen. Maar dat gaat dadelijk echt gebeuren met te weinig plaats daar. Ja. Dus je gaat nog meer verstikken. Je gaat nog meer problemen veroorzaken die er nu al zijn. In het centrum, overal. En daar in het centrum gaan we ook nog bouwen. Dus we vallen van het ene probleem in het andere probleem. Dit wordt echt catastrofaal.
Dank u wel, meneer Van der Leden. Korte reactie, rapport.
Het gaat in ieder geval over het geheel. Op het moment dus, dat we Noord de ontwikkeling nemen en je gaat op zoek naar mensen die hier willen wonen, moet dit wel het verhaal zijn. Weet dat het op een andere manier gebruikt gaat worden. Weet dat er niet meer zoveel op dezelfde manier het gebied ingericht gaat worden op de auto. Dus dit heeft wel, als we het inderdaad op de manier van Stom doen, dan is het vanaf het begin af aan heel belangrijk in de communicatie dat we dat ook met elkaar erkennen en ook uitdragen. Dus degene die naar Noord komt, die maakt ook de keuze. Die moet ook zich bewust zijn. Hè. Wij moeten het ook goed uitleggen dat het een andere wijk wordt en waar het ook echt autoluw gaat worden. Dus op die manier moet je zeker leren van het verleden. Ja.
Hartelijk dank. Ik ga door naar de heer De Vries.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb even een vraag. Er moet natuurlijk ook grondverkrijging zijn. Zijn daar al ontwikkelingen in? Want zonder grond kan er niet gebouwd worden natuurlijk. En dat is even een vraag. En de tweede vraag is mij, zijn er al ontwikkelingen met de Rijkswaterstaat ten aanzien van de Noord-Zuidverbinding? Want dat is ook een belangrijke pijler die ook toestemming moet geven.
Ik kijk even naar binnen aan mijn rechterkant. Marloes.
Nou, uw vraag over de Noord-Zuidverbinding hoop ik dat Sjaak zo meteen gaat beantwoorden. Want dat, daar kan hij als het allerbeste. Dus die vraag parkeren we eventjes. En de andere vraag was, is er grond? Dat was u. Nou, we zijn vanuit de gemeente, is de gemeenteraad ook al eerder is gevraagd om een besluit te nemen, is natuurlijk het voorkeursrecht ingevoerd. Dus dat betekent dat we als gemeente actief ons ook willen bemoeien met de aankoop van de benodigde grond. We hebben ook marktpartijen in het gebied die in het verleden dan wel nu al in gesprek zijn met eigenaren. Dus dat is een lopend traject en dat maakt onderdeel uit van de ontwikkeling. Is dat voor u voldoende? Ja?
Dank u wel. Dan heb ik de vinger gezien, Christian Verheij. Klopt dat?
Dat klopt, dank voorzitter. Ik heb eigenlijk een vraag aan u. Het is een aantal keer gebeurd deze avond dat mensen met de voornaam zijn aangesproken. En ik merk dat dit wel een groot onderwerp is en dat er ook wat spanning over zijn in het dorp. Het zou mijn voorkeur hebben om iets meer afstand te creëren, mensen bij de achternaam te noemen. En het even iets meer formeel te houden, als u dat ook goed vindt.
Ja, dankjewel Christian Verheij. Ik kreeg inderdaad het commentaar dat ik de voornamen noemde. Zo was ik het ooit gewend. Laat ik het daarop houden. Dus bij deze probeer ik ook de achternamen erbij te noemen.
Heel fijn, dank u.
Meneer Pauw. Ja, de voornamen, Timo.
Dank u wel, voorzitter. Het zijn er eigenlijk 2. In juli is het verhaal aangenomen in het programma Ruimtelijke Vernieuwing. Waarin op het contourplan staat dat er op 5 vragen antwoord wordt gegeven. Ik heb net gehoord 1880 woningen. Dus het zijn er inmiddels 75 meer. Dat is helder. Graag nog even daar een bevestiging van. En de tweede is financiële haalbaarheid. En daar zie ik hier niets van terug. En de derde vraag, voorzitter, is, ik hoor heel veel partijen die daarin samenwerken. Ik mis er nog een aantal, maar dat komt straks wel bij de Noord-Zuidverbinding, dat is geen probleem. Maar ik mis ook het waterschap. En als je nou kijkt, als je nou de Gnephoek als voorbeeld neemt in Alphen aan de Rijn, je neemt de Zuidpas als voorbeeld, loopt daar vaak tussen de overheden het verhaal spaak. En de vraag is even, zijn we ook in gesprek met het waterschap? Tot zover.
Dankjewel, Timo Pauw. Ik kijk weer even naar rechts. We missen een aantal partners in het geheel. Financiële haalbaarheid heb ik gehoord. En die laatste is me even ontschoten, maar dat weet de heer Spek ongetwijfeld. Ja.
Nou, over de financiële haalbaarheid hebben we recent nog met elkaar gesproken. Waarin u uitgebreid over de systematiek, hoe we dat toe gaan passen. En ook daar zal in het contourenplan nog wat over gezegd moeten worden. Als het gaat over het waterschap, Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland. Dat zijn mensen en instanties en medeoverheden die zich nu als medemogelijkmakers opstellen. En die wat dat betreft dicht betrokken zijn. Ook nu al op de 80% versie van het contourenplan gereageerd hebben. En nu zijn we met hen bezig. Dus waterschap en de provincie zijn allebei nauw betrokken bij het hele gebeuren.
Dankjewel.
Voorzitter, mag ik nog even daar een...
Ja, natuurlijk, meneer Pauw.
Moet ik me even afklonken. Dit is tenslotte een beeldvormende raadsvergadering. We gaan het vanavond dus niet hebben over financiële haalbaarheid.
Ja, voorzitter, volgens mij hebben wij een paar weken geleden daarover geïnformeerd. En de vervolgstap is bij het contourenplan. Dus daar gaan we het vanavond inderdaad niet over hebben.
Dank u.
Dank u wel. Dan had ik ook Tom Pauw op mijn lijst staan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik sta hier even namens de voetbalvereniging Sier. Ik heb twee vragen aan mevrouw Van Loo. Er werd al snel gezegd dat zeg maar, Sier buiten vanavond niet aan de orde komt. Dus je ziet een heel mooi gat, om het zo maar te zeggen, in het plan. Maar ook het gat, Sier buiten, heeft ook zijn contouren en al die dingen die nu vanavond ook getoond worden. Dus ik zou graag van mevrouw Van Loo willen weten hoe en op welke manier de bevestiging is dat dat straks aan elkaar gekoppeld wordt. Of dat we straks over 6 weken hier weer zitten met eenzelfde soort plan, maar dan voor Sliedrecht buiten dat ene stukje. Dat is vraag 1. Vraag 2 is aan meneer Van Velde. Er wordt heel erg gesproken over dat water en watercompensatie. En in de plannen die wij tot nu toe hebben gezien over de voetbalvelden die daar moeten komen, wordt er een soort kanaal van steenhoeken ingelegd, want dat moet. En wij hebben de indruk dat dat moet omdat er huizen worden gebouwd en daar de compensaties. Met andere woorden, in de velden moet de compensatie van de water worden gedaan. Ik zou graag daar de bevestiging of de ontkenning van willen hebben. Dank u wel.
Dank u wel. Begin ik met Marloes Van Loo.
Ik ga mijn best doen, want project Sliedrecht Buiten is een apart project waar ook in het verleden door de Raad plannen voor zijn vastgesteld, zoals ook een bestemmingsplan. Dus de onderdelen die u noemt, die zijn al uitgewerkt, die gaan niet nog een keer passeren. Dus daar is al een concrete uitwerking voor. En volgens mij heeft u de zorg, wat is concreet uw vraag?
Nou, de vraag is in hoeverre dat ook weer meegenomen wordt met, hè, want... Dat plan, dat bestemmingsplan ligt er. Mm-hmm. Maar hier wordt alles verteld, behalve over het kaasstukje, om het zo maar te noemen. En mijn vraag is of die dingen, die elementen die daarin benoemd worden, meegenomen worden, ook in die contouren benoemd worden. Dat is de vraag. Of komen we daar straks in de uitwerking achter dat we daar geen rekening mee hebben gehouden?
Ik kijk heel even naar mijn collega Sjaak, want die is heel erg goed betrokken bij buiten. Misschien dat jij hier iets over zou... Ik ga even kijken of ik een hulplijn heb.
Ja, voor het bestemmingsplan Sliedrecht Buiten is inderdaad een heel plan opgesteld voor de watercompensatie. Dat was niet voor Sliedrecht Noord, maar is alleen bestemd voor Sliedrecht Buiten. Dus dat geldt niet voor huizenbouw en dergelijke. Daar is nagedacht over hoe water moet gaan lopen. En daar is dus ook nagedacht wat gaat dan de toekomst zijn van Sliedrecht Noord en hoe sluit dat op elkaar aan. Dus dat wordt nu wel op elkaar aangesloten in de plannen. Ja.
Oké, dankjewel. Dan meneer De Munk, uw hand zag ik ook.
Dat klopt. Even op dat laatste wilde ik nog even doorgaan. Er is sprake van, hoorde ik net, een gesloten watersysteem. Heeft dat te maken met de PFAS die nog weggevangen moet worden voordat het op het andere water komt? Daar kunt u misschien straks op ingaan. Andere vraag die vind ik veel essentiëler. Het voornemen is om 1880 woningen te bouwen al in fases. Mogelijkerwijs komen daarna nog meer fases, maar goed, daar hebben we het vandaag niet over. Wanneer ik de Mona Keizer norm neem, dan zou er 30% sociaal gebouwd moeten worden. Dat betekent een kleine 500 woningen. Ja, je kan ook naar 600 gaan. Wat mij betreft mag het nog meer zijn. Maar daar zou je dus wel Tabli, de woningbouwvereniging in Sliedrecht, op zijn minst bij de participanten moeten terugvinden. Ik zie hem in de lijst, zie haar of hem niet in die lijst staan. Ik heb daar grote moeite mee. Want sociaal is cruciaal voor Sliedrecht om de woningknoop in Sliedrecht een beetje te ontwarren. En dat brengt me op de volgende opmerking. Dat ik bang ben dat de huidige bewoners van Sliedrecht niet of nauwelijks betrokken zijn bij welke woningen daar straks gaan komen. Is er echt wel grondig geïnventariseerd waar men als Sliedrechter straks, hoe men dan daar wil gaan wonen? Of zijn het de projectontwikkelaars die hun standaard plannen uitrollen, die ze in veel gemeentes doen, en zeggen ja, take it or leave it. En dat brengt me op de meest cruciale vraag aan de wethouder. Welke waarborgen bouwt u in dat de projectontwikkelaars leveren wat Sliedrecht wil?
Dank u wel, meneer De Munk. Ik heb u een aantal vragen horen stellen. Waarom is het Tablis niet in de lijst? Waarom is de Sliedrechter zelf niet geconstateerd in het verhaal? En kunt u waarborgen dat u gaat bouwen wat Sliedrecht nodig heeft? Dat zijn uw drie vragen, toch?
Ja. Ja, voorzitter, antwoord op vraag 1 is dat Tablis er natuurlijk wel bij betrokken is. Inderdaad, in deze fase hebben zij geen grote rol. Zij weten gewoon dat zij straks in ieder geval 400 woningen daar moeten bouwen. Die zijn vanaf het begin daar al ingeprogrammeerd. En we gaan natuurlijk kijken van hoeveel dat uiteindelijk wordt. Maar Tablis wonen is met heel programma ruimtelijk vernieuwing, zowel in de binnenstedelijke herstructurering als bij Sliedrecht Noord helemaal involved en staat daar ook voor gesteld. De tweede vraag was, meneer de voorzitter, de beste.
Waarom is de Sliedrechter zelf geconsulteerd in heel het verhaal? Geconsolideerd?
Ja, op dit moment is er op verschillende manieren participatie gedaan. We hebben sowieso natuurlijk onze contactmomenten gehad. Die zijn niet zo heel veel geweest. Daarnaast is er natuurlijk ook een woningbehoefteonderzoek recent gepubliceerd. Waarin we heel duidelijk effect ziet hebben over de behoeftes die er in Sliedrecht zijn. En daarnaast hebben wij ook advies gevraagd aan de maatschappelijke adviesgroep. En kunnen wij garanderen dat straks de projectontwikkelaars bouwen wat we afspreken? Ja, waarom zouden de ontwikkelaars dat niet doen? Waarom zouden ze andere huizen gaan bouwen dan we met elkaar afspreken? Ze zitten zelf bij dat we de afspraken maken. Zij willen ook graag de huizen kwijt. En en we hebben daar natuurlijk ook de laatste jaren veel ervaring mee dat dat gewoon zo loopt. Bij de gebiedsontwikkeling die we nu aan het afhandelen zijn, namelijk Baanhoek West. Daar hebben we ook een grote gebiedsontwikkeling en daar wordt gewoon gebouwd wat we met elkaar afgesproken hebben. Dus in die zin, natuurlijk moeten daar allerlei realisatieovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten en weet ik het allemaal voor gemaakt worden. Maar daar maak ik me eigenlijk geen zorgen over. Misschien juist wel nog wel de andere kant, omdat we ook met de projectontwikkelaars en met alle partijen natuurlijk zeggen van ja, als wij nu gaan beginnen straks over een paar jaar met die ontwikkeling, dan duurt dat zeker nog een jaar of 10, 15 voordat het laatste huis gebouwd wordt. En misschien verandert er ook nog wat in die tijd, want dat zien we ook in Baanhoek West. Dat we af en toe ook gewoon nog wel met elkaar praten van, joh, we hadden daar twee onder één kappers, maar we doen toch maar rijtjeswoningen, omdat daar meer behoefte aan is. Dus dat is, de flexibiliteit willen we ook houden. En daar maken ik maak me geen zorgen over de partijen die we nu aan tafel hebben, dat die straks wat anders gaan bouwen dan wij met elkaar afspreken.
Dank u wel. Dan ga ik door naar Mark Verhul.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mark Verhul, ProSliedrecht. Ik heb twee vragen. Eén aan meneer Van der Velde en één aan mevrouw Van Loo. De vraag aan de heer Van der Velde is dat hij op pagina 5 aangaf dat Sliedrecht Noord noodzakelijk zou zijn om te kunnen voldoen aan de woningbehoeften van Sliedrecht. Ik hoor heel graag over welke woningbehoeften men het heeft, wat de aantallen volgens de heer Van der Velde zijn en of hij het rapport van Berenschot uit 2016 kent. Dat was de vraag aan de heer Van der Velde. En de vraag aan mevrouw Van der Loo is, ik heb heel veel mooie dingen voorbij horen komen. Alleen het stukje netcongestie en CO2, wat wel pijnlijke dossiers zijn in dit kikkerlandje, heb ik nog niks over gehoord. En ik vroeg me af of u daar iets over kan vertellen hoe men denkt al deze woningen aan te kunnen sluiten op het nutsvoorzieningen en de uitstoot van CO2. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Verhul. Ik kijk naar de heer Van der Velde.
Dankjewel. Het gaat over de Sliedrecht Noord en de woningbouwbehoefte die er is. Als je kijkt naar wat op dit moment de woningvraag is in Sliedrecht. Als je kijkt naar de starters die een woning zoeken. Als je kijkt naar jonge gezinnen die niet aan een woning kunnen komen. Als je kijkt naar de behoefte aan seniorenwoningen. En als je kijkt naar wat die behoefte is. En dat gaat nog voorbij het rapport van Beerschot uit 2016. Ook daarna zijn er onderzoeken gedaan, zowel lokaal als regionaal. Van wat die woningbouwbehoefte is voor Sliedrecht in het bijzonder. En als je kijkt naar wat er aan woningen wordt toegevoegd in de binnenstedelijke herstructurering, dan overstijgt die vraag wat op dit moment zeg maar aan plancapaciteit in de binnenstedelijke herstructurering is gepland. Dat betekent dus dat je dus binnen de grenzen van Sliedrecht moet zoeken naar een locatie waar je die woningen wel kan maken. En dan kom je automatisch uit op Sliedrecht Noord. En de aantallen die daarin genoemd zijn, die komen overeen met wat op dit moment de behoefte is voor Sliedrecht. Laten we zeggen, is met elkaar in overeenstemming.
Dankjewel. Dat was nog niet, denk niet alle vragen waren beantwoord, volgens mij.
Ja, voorzitter, dan concludeer ik blijkbaar dat uit het rapport van 2016, waarin stond dat we 400 wooneenheden voor onze eigen groei tot 2040 nodig hadden, nu in één keer vijfvoudig zijn op een of andere magische wijze.
Meneer Verhul, dat schuurde wel een beetje naar een politieke vraag.
Nou, voorzitter, laat ik me helder. Meneer Spreek heeft over een woningbehoefte en dat we niet zonder kunnen. Nou, het rapport wat ik ken geeft 400 wooneenheden aan tot en met 2040. Meneer zich heeft het over een behoefte en dat er 1800 moeten zijn. Dan hoor ik ook graag waar dat staat. Het is gewoon feitelijke informatie, geen politieke oordeel.
Daar komen we ze straks even op terug. Ja? Goed. Dat waren ze, meneer Verhul. Daar gaan we. Oh, sorry, excuus.
U had ook nog een vraag over stikstof en over netcongestie. Netcongestie is uiteraard landelijk een heel actueel onderdeel, eigenlijk net zoals stikstof. Dus ook voor Sliedrecht Noord kijken we naar deze twee onderdelen. Als we kijken naar Sliedrecht als dorp, zijn we volop in gesprek ook met de aanbieders van de Elektra om te kijken hoe gaan we die netcongestie voor zijn. Dus ja, er moeten zaken bij komen, maar we zijn volop in gesprek ook met steden om de benodigde stappen daar naartoe. Dus gelukkig hebben we nog even de tijd om dat netwerk naar Noord te krijgen. Maar voor nu zijn we in gesprek en lijkt dat haalbaar. Maar het is een terecht aandachtspunt, want het is niet in de basis zomaar goed geregeld. Stikstof speelt ook hier. We zitten natuurlijk wel in de buurt van Natura 2000 gebieden. Dus ook daar hebben we een eerste quickscan voor uitgevoerd. En dat laat wel zien dat verdiepend onderzoek nodig is. Dus onlangs hebben we een NRD. Dat is de voorloper op een milieueffectenrapportage. Die moet je uitvoeren, een MER-onderzoek. Hebben we die al gestart en maakt dit onderdeel van uit. Dus we zijn ons van bewust dat we op stikstof goed onderzoek moeten doen. En de eerste stappen als onderdeel van het onderzoek zijn al uitgezet. Dus ja, terecht punt. Hebben we hier zeker mee te maken.
Dank u wel. Dan ga ik door naar Mark Brandwijk. Boudewijn Brandwijk, sorry. Ja. Excuus, Boudewijn.
Dank u wel. Nou, dan zou ik me ook maar even voorstellen. Boudewijn Brandwijk, raadslid namens Sliedrecht.nu. Ik zou toch nog wel even van dit college, als het over een bodeminsturend plan gaat, toch even dat ze iets meer ingaan op PFAS. Want dat is volgens mij wel echt enorm van belang. En ik heb ook een vraag over die woonsfeer. Op een gegeven moment werden de wooneenheden gepresenteerd. Er werd de term gebruikt verschillende sferen. Maar mijn grote vraag is eigenlijk, wordt vind ik vrij makkelijk overheen gestapt, dat we eigenlijk woningen naast een AZC gaan bouwen. AZC dat misschien gaat uitgroeien tot een tweede trapel. Ik ga daar niet wonen, volgens mij gaat niemand er wonen. Dus kunnen we daar überhaupt wel gaan bouwen, zolang we daar ook een AZC gaan neerzetten?
En aan wie stelt u de vraag?
Aan het college.
Dus,
hij mag aan het college.
Ik zie dat.
Sjaak.
Ja,
over de PFAS. Oversluizen is mijn achternaam. Ja. Kort over de PFAS. Jazeker is ook PFAS in Sliedrecht hier een uitdaging. Dat wil niet zeggen dat je niet kan bouwen.
Ook in Sliedrecht Noord zullen wij grond moeten voorbelasten. Daar wordt heel erg goed onderzoek naar gedaan wat dat betekent dan met al het grondwater. Maar nu zijn er nog geen signalen dat wij niet daar Sliedrecht Noord kunnen ontwikkelen zonder dat we er maatregelen op treffen.
Misschien één korte, dan zouden we als gemeenteraad daar wel proactief bij betrokken kunnen worden en over geïnformeerd worden. Er zijn in het verleden, in mijn woorden, wel eens fouten gemaakt met grondtransport door de gemeente Sliedrecht.
Ik heb u gehoord. De andere vraag die u stelde is over het AZC. U laat natuurlijk geen mogelijkheid onbenut om het onderwerp bespreekbaar te maken. Maar we gaan het zien. Volgens mij zijn de eerste huizen die daar komen, zit nog een groen bedrijf en een waterzuivering tussen. We gaan zien of daar mensen willen gaan wonen. Wij gaan er niet van uit dat dat niet het geval is. Daarnaast is er natuurlijk ook de huidige locatie voor 5 jaar beschikbaar gesteld. En het ligt niet in de reden om dan te denken dat we binnen 5 jaar daar al de huizen in de verkoop hebben.
Dank u wel. Dan ga ik naar Vincent Prins. Meneer Prins, aan u het woord.
Ja, dank u wel. Ja, ik heb een vraag aan de heer Van der Velde. Hij zei van de autobereikbaarheid is belangrijk. Maar het is ook belangrijk dat je met de fiets sneller in en uit de wijk bent dan met de auto. Daarmee stimuleer je het fietsen. Nou zag ik een streepje bij station Sliedrecht. Dus mijn vraag aan de heer Van der Velde is, vindt hij ook, dat, net als ik, dat het verstandig is om een fietstunnel te maken bij station Sliedrecht, zodat je op de fiets nog sneller naar het centrum gaat dan als je met de auto zou willen?
Meneer Van der Velde, fietstunnel. Vindt u dat ook?
Kijk, het gaat er eerst en vooral om dat het station goed bereikbaar is. Vanuit Sliedrecht en vanuit Sliedrecht Noord. Dat is het eerste en belangrijkste. Natuurlijk is het station ook een kans om een goede Noord-Zuidverbinding te maken. En een tunnel is daarvoor geen voorwaarde. Een goede verbinding wel. En of je nou gelijkvoerig er overheen of onderdoor gaat, dat we zeggen, dan moet je ook kijken naar welk ruimtebeslag heb je nodig. Wat zijn de kosten die je moet maken om die verbinding te maken. Nou, die afweging is nog niet gemaakt, die gaan we in het masterplan maken. Maar een verbinding, ja, maar eerst en vooral het station zelf moet gewoon goed bereikbaar zijn.
Ja, oké. Okay. Dus, maar zo'n verbinding op zich, zegt u, van dat heeft inderdaad wel meerwaarde als je met de fiets van noord naar zuid kan rijden.
Meerwaarde, maar niet een voorwaarde, maar wel meerwaarde, ja.
Dank je wel. Als het goed is, heb ik het middenschip nu een beetje gehad. Timo Pauw, jij wil nog een...
Voordat we naar de andere kant gaan, er moet even wat verwarring uit de zaal, voorzitter. Want ik krijg allemaal berichten op mijn telefoon van mensen in deze zaal die de informatie willen hebben over die financiën. Want net heeft het college verteld dat dat gedeeld is met de raad, maar ik mag daar niks over zeggen. Dus de vraag wordt dan even gesteld nu, wanneer wordt er in de openbaarheid gesproken over die financiën? Dat is dan de vraag. En de tweede is, er wordt nu al 3 keer geschermd door het college met een magadvies. En wat voor waarde moet ik hechten aan een magadvies als het mag niet alle informatie heeft die ik heb als raadslid?
Dankjewel, meneer Pauw. Ik kijk naar de heer Spek.
Ja, voorzitter, bij de presentatie van het contourenplan, en daarbij behoort het raadsvoorstel, zal ook een paragraaf financiën opgenomen zijn. Dus vanaf het moment dat het gepresenteerd wordt. Dat is het antwoord. Dus, en dat kan ook gewoon hier in het openbaar in de raad behandeld worden als de agendacommissie dat agendeert. Dus... het tweede, welk politiek oordeel u velt over het magadvies, denk ik dat u dat zelf moet doen op het moment dat u daar kennis van genomen heeft. Maar u krijgt straks de 3 adviezen die de mag gegeven heeft en de reactie van het college daarop. En dan kunt u zelf beoordelen of dat welke waarde dat voor u heeft. Dat kan ik natuurlijk niet bepalen voor ons. Zijn wij heel erg blij met de MAG, omdat zij pittig en kritisch zijn op datgene wat wij in het culturenplan schrijven.
Dankjewel, meneer Spek. Dan zie ik dan wel een vervolgvraag van de heer Pauw.
Ja, want nu zijn we er, want we krijgen dus, als ik het goed heb, de openbaarheid van die financiën op het moment dat het college het besluit stuurt naar de raad, inclusief het magadvies. Dan blijft mijn vraag, dan heeft het mag dus geen kennis van die cijfers. Dat kan namelijk niet, want die zijn nog geheim totdat het college ze openbaar maakt. En dan is mijn vraag nogmaals, wat moet ik met een magadvies als niet de mag niet alle informatie heeft?
Het klopt dat dat openbaar wordt. Ja, het punt wat u maakt is van, u bent op 7 oktober in een besloten vergadering geïnformeerd over de stand van zaken. Daar mag u inderdaad op dit moment niet over praten, maar u kent die cijfers wel. En de uitwerking daarvan, dat zal gewoon in het contourenplan en in het raadsvoorstel transparantie over zijn. En nogmaals, ik kan natuurlijk niet op uw stoel gaan zitten met betrekking tot de politieke oordeel die u heeft over het magadvies.
Dank u wel. Dan ga ik nu naar de linkerkant van mij. En dan ga ik daar ook weer even de handen inventariseren of de personen die daar vragen over hebben. Klein momentje, als u wel uw hand de lucht wil houden, anders zo snel kunnen we ook niet meeschrijven. Mevrouw Stam-Smeets, u heeft het woord.
Dank u wel. Dank u wel. Hallo, doet u het? Ah, hij doet wel, sorry. Maria Stam, Pro Sliedrecht. Ik heb even een vraag over een van de laatste slides van de presentatie van meneer Van der Velde. Daar stonden verschillende woonvormen. En daar stond heel mooi in het roze bij bijzondere woonvormen. En ik vraag me af of we dan mogen denken aan bijvoorbeeld tiny houses. Of we hadden ooit in Sliedrecht 2-kamerwoningen die betaalbaar waren voor jongeren. Mogen we daar dan aan denken of zijn dat echt zorgwoningen? En als het inderdaad zorgwoningen zijn, hoe zorgen we er dan voor dat er wel betaalbare woningen komen voor jongeren? Geen starterswoningen vanaf €400.000. Want die jongeren, dat lijkt me de belangrijkste doelgroep als we dan toch mensen daarheen gaan verhuizen.
Dankjewel. Meneer Van der Velde, kunt u antwoord geven op deze twee vragen?
Dankjewel. Kijk, die locaties die daar zijn aangemerkt voor bijzondere woonvormen, dat zijn de entreelocaties vanaf waar je vanaf de provinciale weg het gebied ingaat. Dus dat kan allerlei vormen hebben. Met bijzondere woonvormen bedoelen we hier niet, maar ze komen wel in Sliedrecht-Noord speciale woningen voor. De doelgroepen of tiny houses of woonzorgeenheden of noem maar op. Ook daarvan, die zullen ook een plek krijgen in Sliedrecht-Noord. In welke aantallen, op welke locatie precies, dat gaan we in dat masterplan uitzoeken. En als je het hebt over wat is nou de betaalbaarheid van die woningen, bijvoorbeeld voor de starters. Daar zijn wettelijke normen voor, hoe duur mag een sociale huurwoning zijn, een betaalbare woning. En daar wordt conform de wettelijke prijsniveaus die daar, die het Rijk geeft, die prijsniveaus, die worden gehanteerd bij de ontwikkeling van Sliedrecht-Noord.
Hartelijk dank. Dan ga ik door naar de heer Jongeneel. Mark Jongeneel. Aan u het woord.
Dag wel. Ja. Dag wel, voorzitter. Ik heb een vraag over de recreatie en het park achter hem. Dat is een mooi vergezicht. Maar wordt dat wel verlicht? Een veiligheidsvraagstuk. Graag een beantwoording. Dat zal wel gaan gebeuren, want dat onderwerp leeft heel erg. Veiligheid.
Dank u wel, meneer Jongeneel. Meneer Van der Velde,
nou ja, veiligheid? Een van de eerste dingen die de wethouder tegen mij zei toen ik hem voor het eerst sprak was, zorg ervoor dat het een fijne, een goede en veilige wijk wordt. En daar hoort dus ook verlichting bij. Hè. Dat geldt voor die fietspaden waar de kinderen s'avonds van naar de sportvereniging gaan. Dat geldt, laten we zeggen, ook in de donkere dagen zoals nu. En dat is integraal onderdeel. Het is eigenlijk heel vanzelfsprekend dat we dat doen. Zoals dat er ook riolering komt voor toilet door te spoelen. Dat is ook heel vanzelfsprekend. Dat geldt dus ook voor die verlichting. Dus dat is integraal onderdeel van het plan.
Hartelijk dank. Dan ga ik door naar de heer Kees Ippel. Aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb al heel veel terechte, kritische vragen gehoord. Dat is natuurlijk goed dat meegenomen wordt. Maar ik heb ook één compliment uitgesproken horen worden. En deed me eigenlijk een beetje pijn dat die precies uit Wijngaarden moest komen. Dus ik wil me wel aansluiten namens de SGP ChristenUnie. Dat we het college bezig zien. En natuurlijk met een grote worsteling. Hoe en op welke wijze. Maar wel dat zij het op durven pakken om een groot probleem wat er in Sliedrecht is, de woningnood, om dat op een goede manier op te lossen. Dat wil ik wel gezegd hebben, ook namens onze fractie. Natuurlijk zullen we de punten blijven volgen die er terecht en wellicht minder terecht naar voren gebracht worden. Maar de punten die er zijn, die zullen we volgen. Dat kan ik alle inwoners ook wel meegeven. En ja, goed, nogmaals bij deze echt het compliment ook voor de presentatie, maar ook voor het vele werk wat erachter zit.
Dankjewel, meneer Ippel. Matthijs? Ippel?
Ja, dank voorzitter. Ik wilde eigenlijk dit als intro gebruiken, de vraag stellen voor me, maar dat is al gebeurd. En ik zit even te kijken, bij dit soort ontwikkeling is het ook goed om verder vooruit te kijken. En we zien dat we een grote woningnood hebben. Die zien we als we naar de demografische groei kijken, naar Nederland en de verwachting daarvan, zien we die. Die woningnood die wordt niet kleiner. Of tenminste, we hopen dat die kleiner wordt, maar de woningvraag blijft groeien. En daar hebben we ook de vraag, als we nou een Sliedrecht Noord eventueel afgebouwd hebben, zijn daar ook mogelijkheden om aan te haken bij nieuwe stukken woonontwikkeling? Dat is een politieke keuze, die moeten we dan beslissen. Maar wordt daar nu over nagedacht hoe we met nieuwe woningbouw eventueel op deze planvorming al kunnen aanhaken?
Dankjewel, meneer Ippel. Ik kijk denk ik naar
u geeft eigenlijk aan, volgens mij, hè, met het toevoegen van 1880 woningen zijn we er gewoon nog niet. Dat is.
Ja, voorzitter, even iets meer toelichting over de aantallen en of dat we er zijn, dat vind ik lastiger. Daar moet ik heel erg de cijfers in. Maar waar mij met name even over gaat, dat zien we nu ook bij een Baanhoek. Een Baanhoek is afgebouwd en je moet dan door met een andere ontwikkeling. Want je moet uiteindelijk woningen blijven bouwen om je vraag te voldoen. De situatie kan voorkomen dat Sliedrecht Noord op een gegeven moment afgebouwd is en dat we zien in Nederland dat er nog steeds een woningbehoefte is. Nou, dat is te verwachten. En daarbij is mijn vraag, als we nou Sliedrecht Noord hebben afgebouwd, zijn er dan nog kansen om op dit kader gewoon door te kunnen bouwen? Wordt daar nu al rekening mee gehouden met een indeling zoals bijvoorbeeld een wegen, sociale structuren, dat we daarop kunnen aanhaken of moeten we dan weer opnieuw het wiel uitvinden?
Vanuit gebiedsontwikkeling is altijd belangrijk, hè, dat je lange lijnen aanhoudt. Dus de vraag die u stelt die is heel erg terecht. Waar we hier ook mee zitten is heel lang is natuurlijk best wel kritisch gekeken naar kan je en wil je bouwen van Sliedrecht Noord. Ook de provincie was er heel kritisch over. Dus heel erg over de grens van de grenzen die we nu aanhouden heen kijken. In relatie tot met hoe de provincie daar op dit moment in staat is. Daar zit een spanningsveld. Zij hebben zoiets niet nog meer bouwen in het Groene Hart. Dus als we nu kijken naar het plaatje wat hier nu op het scherm staat. Nee, het staat niks op het scherm. In ieder geval de contourenplan, hè, wat we u net lieten zien. Dan is dat niet zeg maar een fase 1. En waar we eigenlijk stiekem al verder kijken naar fase 2 Sliedrecht Noord. Fase 3 Sliedrecht Noord. Die zijn er op dit moment niet. We proberen natuurlijk wel een netwerk te maken wat toekomstbestendig is. Dus niet alleen voor het nu, maar ook, hè, de autonome groei. En mogelijk ook misschien de uitbreiding op termijn. Maar heel concreet is dit wel, wat het de provincie betreft, het eindpunt.
Hartelijk dank. Ik zie dat de heer Spek ook wil reageren.
Ja, we gaan eerst dit maar doen. Hè? En ik denk dat het aan de raad een paar raden verder is om te kijken van nou, als we hier weer aan het eind lopen van hoe dan verder is Sliedrecht. Marloes heeft gelijk, er is op dit moment geen bereidwilligheid, in ieder geval in het huidige ruimtelijke beleid van de provincie, om nog verder bijvoorbeeld noordelijk te gaan of meer naar de flanken te gaan. Dit is even nu het matje. Wat ik wel kan zeggen is dat en steeds meer ook door de nieuwe wet en regelgeving niet alleen naar lokale woningbouw gekeken wordt, maar steeds meer regionaal. Hè, en dan zien wij dat er wel nu al ook rekening gehouden wordt en meegedacht wordt met bijvoorbeeld de ontwikkeling in Hardinxveld-Giessendam, in het Oog en later ook in Gorinchem. Want eigenlijk zien wij de Merwede-Lingelijn als een belangrijke spoorzone, waar langs nog, nou, ik denk in totaal, tussen de 6.000 en 7.000 woningen gebouwd kunnen worden. He, dus, maar voor Sliedrecht geldt dat wij nu dit gaan doen. En wij hopen dat een andere gemeente dan weer het stokje overneemt met de gebiedsontwikkeling in Hardingsveld en later na 2030 ook in Gorinchem.
Dankjewel, de heer Spek. Dan heb ik... Meneer Ippel heeft daar een vervolgvraag op.
Ja, dank voorzitter. Niet zozeer een vervolgvraag, maar dan wel meer een punt om mee te geven. En dat is zorg dat er aan de randen niet al te veel barrières zitten die we eventueel nog moeten overbruggen in een toekomst. Want dan zien we wat dat nu aan financiële middelen al kost als er bijvoorbeeld een A15 over moet. En daar zat even mijn zorg. Laten we in ieder geval zorgen dat we de randen van het plan niet te veel barrières aan toevoegen die eventuele toekomstige ontwikkelingen kunnen bemoeilijken.
Nee, dat is helder en zo zijn wij bijvoorbeeld ook al bij de Zwijnskade aan het kijken van, nou stel voor dat we daar iets zouden moeten doen, dus overigens van het waterschap, dan zouden we zowel voor Sliedrecht als voor Hardingsveld daar gelijk één plan voor willen hebben. Dus in die zin zijn we echt wel, leren we ook van waar we nu kosten voor moeten maken.
Dank u wel. Dan ga ik door naar de heer Van Dijk.
Ja, dank u. Voorzitter, ik ben nooit zo kapot van hoogbouw, behalve in het centrum van een dorp of een stad. Ik zie toch dat er behoorlijk dicht gebouwd wordt en dan vrees ik dat er in de polder dan toch weer hoogbouw komt. Dan is dat niet zo erg als het maar niet te gek wordt. En dat is eigenlijk mijn opmerking en ik vraag eigenlijk aan de ontwikkelaars of ze daarmee rekening willen houden.
We gaan even kijken naar de ontwikkelaars. Of u daar rekening mee kunt houden. De heer Van der Velde.
Ja, dankjewel. Kijk, dat je appartementen toevoegt, daar ontkom je inderdaad bijna niet aan. Hè. Dat is bouw voor de doelgroep. Hè. Dat is bouw voor de senioren en de starters. Maar dat moet je niet te hoog doen. Hè. In het centrum ga je inderdaad wat meer stapeling zien. Maar het zijn geen flatsgebouwen. Het zijn geen hoge torens van 8, 9, 10, 12 lagen hoog. Dus je zal proberen, je moet proberen te blijven op een gemiddelde dichtheid. Overigens, naar het noorden toe, richting het landschap, daar zul je veel minder hoogbouw tegenkomen. En je wilt het ook netjes afzomen naar het noorden, naar het landschap toe. Geen hoogbouw als in hoge torenflats, daar is Sliedrecht Noord niet de plek voor.
Dank u wel. Meneer Van Dijk, bent u gerustgesteld?
Ja.
Top. Dit was ook de laatste op mijn lijst. Klopt dat ook? Ik kijk eventjes. Ja, goed, dan was dit de presentatie van Sliedrecht Noord. We hebben nu eventjes 10 minuten pauze. Het is nu bijna 18. Iets voor 9:30 wil ik toch wel graag beginnen. Wenst u koffie, dan kunt u dat achterin halen. Daar staat gewoon vrij te halen. En dan zie ik u over 10 minuten terug. Dank u wel.